Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. De afgelopen dagen heb ik vooral gesproken naar aanleiding van een boek van een Amerikaanse zenmeester. De meesten van u hebben dat gehoord, maar voor degenen die nieuw zijn zal ik het heel kort in één regel noemen. Dat is een boek van een dharma-opvolger van Shinryu Suzuki. En dat boek heet Opening to You. Opening to You. En dat is dus een zenmeester uit de Soto-richting die zijn wortels heeft in de Joodse traditie en opnieuw ontdekt het roepen van de psalmen. En waarna dat roepen zich richt. He, dat is uit de diepte roep ik tot u. En de ontdekking, en dat is voor hem echt een ontdekking, dat hij dat ook als boeddhist toch kan en wil verwoorden als een jij. Zonder dat jij in te vullen, op geen enkele manier. Maar centraal staat daarbij dat het bestaan ontmoeting is. Hij haalt daar Boeber bij aan, we zouden er ook Levinas bij aan kunnen halen. Maar hij maakt dat zo duidelijk, niet in te vullen. Het gaat om iets, zegt hij, wat meer nabij is dan ik mezelf nabij ben. Zo intiem dat ik het niet kan zien. Denk maar, als je een tekst moet lezen die je vlak voor je ogen houdt, zo nabij, je kunt het niet zien, en tegelijk zo ver af dat het onbereikbaar is. En toch. En daar gebeurt voor hem in dat roepen, in dat wonder, van dat roepen, daar gebeurt precies die ommekeer. Die ommekeer, waar het eigenlijk om gaat. Hoe je dat ook moet noemen. Of je dat noemt wedergeboorte. Dat is natuurlijk een beeld wat heel gauw opkomt als je die jij, zoals dat in het oosten gebeurt en in het boeddhisme, toch probeert een gestalte te geven. Het moeder, vooral het beeld van de moeder, Kuan Yin, en de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, waar ook gezegd wordt, zij is de oermoeder van al wat is, maar het gaat om opnieuw geboren worden. Of het gaat om wakker worden. Of schep een nieuw hart in mij, zoals het in de psalmen staat. Dat het weer stroomt, dat het weer leeft. Dat is het. Hoe je dat ook moet noemen. En het is dus nooit om die figuur apart die daar staat, nog Kuan Yin, nog Prajnaparamita, maar om wat er gebeurt, zoals Fischer dat aangeeft, Norman Fischer, in het boek Opening to You, wat er gebeurt als wij met onze taal, met ons hart, ons richten tot. Ja. In feite is dat de grond van toevlucht nemen. Dat is een sprong. Maar heel nadrukkelijk onderstreept hij hoe belangrijk voor hem, en daar wil ik vandaag over praten, juist het roepen is. Of meer nog, hij zegt het ook, het schreeuwen en het smeken. En hij zegt erbij, hij is dus vervreemd van zijn Joodse traditie. Hij is boeddhist geworden, 100%, dat zegt hij ook. En terug heeft hij toen ontdekt de waarde van de psalmen. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En hij staat voor de klaagmuur. En daar, zegt hij, heb ik ontdekt hoe dat van binnenuit werkelijkheid was. Dat was voor mij opnieuw een ommekeer, een opnieuw geboren worden. Ik kon daar staan. En ik kon daar zoals de anderen met mijn hoofd tegen de muur slaan. En ik kon een tekst opschrijven. Mijn noodkreet op een papiertje en daar tussen die muren stoppen. En daar heb ik ontdekt wat ik moest doen. Dus dat boek schrijven, Opening to You. Maar de kern, zegt hij, is wat ik las bij Jeremias en wat ik zelf voelde bij die klaagmuur en dat klagen. Dat klagen hoort erbij. Misschien klinkt dat dramatisch of een beetje theatraal. Hè, roepen, we horen het in de teksten die wij zingen. Hè. Zij is bereid te luisteren naar het roepen om hulp, Kuan Yin, van hoe ver die roep ook mag komen. En het wordt steeds herhaald in de Dharani staat. Ik ween om de schepping, ik roep om jou. Ik vind het een klungelige vertaling. Dat durf ik rustig te zeggen, maar die is van mezelf. Ja. Maar er staat in de originele tekst, en dat kun je ook laten staan. Ik schreeuw tegen Indra de schepper. Maar omdat Indra voor ons niet zo bekend is, denk ik, ja, hoe moet ik dat dan maar noemen? En wij zijn Nederlanders en schreeuwen klinkt al gauw voor ons wat. Dat doen Russen meer. We zijn wat cooler. Maar dat staat er. Ik schreeuw tot Indra de schepper. Dus dat. En daar zou ik het over willen hebben, omdat dat zoiets wezenlijks is voor het bestaan, hoop ik te laten zien. Ook al lijkt het, dat is natuurlijk niet iets van elk moment. Maar het is als het ware iets onderliggends van waaruit elke religie ontstaat. Dat is toch, het is roepen, het is verlangen, het is uitzien na, het is een leegte. Ik weet niet of u, die, hoe heet die ook weer, die schrijver die ooit gezegd heeft, ik geloof dat hij in Nijmegen woonde, hij is overleden en een dichter, of hij in God gelooft. Nee, maar er is in mij een leegte waar dat wat men probeert uit te drukken met God precies in past. Zoiets. Ik ben zijn naam kwijt, maar het doet er ook niet toe. Maar ik zou het, wat in al die teksten die wij toch zingen, en waarvan ik me kan voorstellen dat het een beetje overdreven lijkt, dichterbij willen brengen. En ook hoe wezenlijk dat tot het bestaan behoort. Net zo goed als lachen. Net zo goed als blijheid. Net zo goed als verwondering. Ook allemaal. En net zo goed als dankbaarheid en vertrouwen. Maar ook dit. En het is een beetje een, toch in de psalmen, maar ook in de gebeden voor Maria, in de katholieke kerk, een bekend gebed is Salve Regina, tot u roepen wij, kinderen van Eva, zuchtend en wenend en in ballingschap. Hè? Toen Te Ching dat hoorde, deze tekst, toen zei hij, ah, dat lijkt Kuan Yin wel. Ja, maar daar staat Jezus in. Nou, die gooien we eruit. En we maken daar een gebed van. En sindsdien wordt in Indonesië, in de Chinese tempels, wordt dat gezongen. Wees gegroet, moeder van barmhartigheid Kuan Yin. Ons leven, onze vreugde, tot u roepen wij. Hè? En daar zou ik gewoon dichterbij willen brengen, want ik denk dat het voor velen toch een huiver is. Roepen en schreeuwen en klagen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar een paar voorbeelden. Voorbeelden die mij raken en die uit een onverdachte hoek komen, vind ik zelf. De eerste is, het is een gedicht van Vazalis. Ik weet niet of u het kent, De Misthoorn. Ooit heeft iemand, een vrouw, jaren geleden mij verteld dat ze dit gedicht las als kind van 11 jaar. Als kind van 11 jaar, zo ooit. Dus op school nog. En onmiddellijk herkende, ja, dat is het. En dat meegedragen heeft door heel haar leven. Een halve eeuw lang, dit gedicht. Dit drukt het bestaan uit. En ik noem Vazalis, dat is niet een dichteres die je kunt verdenken van devotionele prietpraat. Dat is een zoektocht naar een verdieping waarvan ze pas aan het eind van haar leven heel voorzichtig laat merken dat die openheid daartoe is. Die openheid, hè? Al vult ze het niet in. Maar dat roepen erom komt in dit gedicht, ook in andere gedichten. Ook in andere gedichten van haar. Zo eerlijk en zo zuiver, maar ook zo koel en zo diepgaand. En zo tot de kern, dat ik ken het niet uit mijn hoofd. Ik zal het proberen. De misthoorn, u weet wat dat is. Dat is als het mist op zee, dan word je heel in de verte. Dan hoor je zo'n vaag en dof geluid. Een beetje vreemd geluid. En zij zegt dat ze, het begint zoiets van, toen ik dikwijls, 's nachts of 's avonds, als kind alleen voor het raam stond, op mijn slaapkamer, hoorde ik dit geluid al, hoorde ik zijn geluid al, zijn stem, al wist ik niet wie het was. En hoorde ik die klacht. En wist ik meteen in dat geluid, dat ik niet thuis kon brengen, die vage klacht van dat geluid, wist ik dat ik zijn schepsel was. Dat ik zijn schepsel was. Dat vertolkte voor haar, dus ook voor dat meisje van 11, waar ze geen woorden aan kon vinden. Maar dat geluid bracht het tot uitdrukking. En dan zegt ze, het is een klacht die komt, ik weet niet van waar. En een bijna wanhopige klacht die niet eens een antwoord verwacht. Zelfs niet meer een antwoord verlangt. En een klacht, een roepen dat niet eens meer, dat schor is. en hees van het roepen en niet eens meer het hartstochtelijk schreeuwen kan bereiken. En dat is mij bijgebleven, zegt ze. En ook over dat geen antwoord, dan is een van de twee laatste regels, en dat is een kern, dan zegt ze, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. En dat is mij sindsdien dan altijd bijgebleven. Dat is een merkwaardige zin. Dat klinkt zo hopeloos. Er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. En toch is het waar. In de werkelijkheid van tegenstrijdigheden. Dat is onze gewone werkelijkheid. Hè? Dat is van de tegenstellingen. Dat is wat het boeddhisme noemt het dualisme. Hè? Wat altijd opduikt. Het gaat om voor alle teksten in de Pianlu en de Wumenquan gaan erover voordat welke tegenstelling in je opkomt. Leven of dood. Goed of slecht. Ja? Wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Dat is die uitdaging. Want in de wereld van tegenstellingen is geen antwoord. Dat is daaraan voorbij. Dat is dus een sprong. En dat is een diepe ontdekking van haar. Dat is bij wijze van spreken de ontdekking van de, wat Hisamatsu noemt, de fundamentele koan van het bestaan. Dit is het niet, dat is het niet. Niets is het, wat dan? Voorbij al die tegenstellingen, wat is ons oorspronkelijk gelaat? En in sommige versen brengt zij dat tot uitdrukking. En dat behoort dan tot de puurste poëzie, de puurste vertaling van wat wij dan noemen opnieuw geboren worden, of dat het weer leeft en dat het stroomt en dat het meer is dan die wereld van tegenstrijdigheden. Maar juist omdat het zo hard geformuleerd is, er is geen antwoord op de tegenstrijdigheden, is het zo to the point. En vooral dat roepen. Het is juist dat doffe maakt het niet theatraal of wat dan ook, dat kan niet eens meer. Het is bijna of er geen stem is. En ik heb het gedicht intussen al, toen ik het leren kennen door iemand die mij dat vertelde, zo vaak gelezen. Voor mij blijft dit altijd een illustratie van wat wij ook zingen in die hymne en in de gelofte over dat roepen. Ja? Van hoe ver die roep ook mag komen. En zij die luistert naar de noodkreten. Dit is niet luisteren naar, dit is ook niet een roepen om ook de gewone pijn, ook de gewone dingen. Maar uiteindelijk gaat het om dat roepen vanuit een wereld van tegenstrijdigheden die in zich geen uitkomst biedt. Daar gaat het om. En niet om, ik heb alweer koppijn of hoofdpijn, laat ik Kuan Yin maar eens aanroepen. Dat kan ook, maar het gaat werkelijk om deze fundamentele tegenstelling. Ja. Dat is die ommekeer Ashraya Paravritti. En een tweede voorbeeld, wat ik wil noemen, dat is voor mij ook heel onverdacht en eerlijk. Dat is van Marguerite Duras. Kent u die? Kent iemand Marguerite Duras? Ja, de film Hiroshima Mon Amour, heb ik misschien gezien. Ja, dan moet u maar echt in een hele oude film, maar ik vond hem zeer indrukwekkend. Het is een stuk uit haar eigen leven. Het is een schrijfster die wars is van elke religieuze invulling en die vaak heel negatief praat over alle bestaande godsbeelden, bijna sceptisch, cynisch, heel ironisch, niets van dat alles, ze houdt dat open. Maar ook bij haar komt dit thema van dat roepen naar voren. En nogmaals, ik wil die voorbeelden aanhalen omdat het wat wij in de teksten zingen ineens dichterbij brengt. En ook omdat het dus te maken heeft met dat waar het om gaat, opnieuw geboren worden. Wat aan alles kan. Aan alles. Dat kan met zingen, dat kan ook met roepen, dat kan met schreeuwen, dat kan met vertrouwen, dat kan met ontroering, dat kan met ontmoeten. Er is niets wat daarvan uitgesloten is. Dat zegt ook het tweede deel van de Sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden door. Als iemand gered kan worden door muziek. Als iemand gered kan worden door roepen. En dat wil ik dus ook toelichten met, als ik het uit mijn hoofd weet, een paar citaten van Marguerite Duras. En ze zegt ergens, alles schrijven, ook wat zij doet, en alles spreken, alle uitingen van de mens, dat is eigenlijk een roepen, een schreeuwen vanuit de afgrond waaruit wij bestaan. Het ongekende, het onpeilbare waaruit wij bestaan. Niet dat daar ergens achter ons is. En dat vult ze onpeilbaar, grenzeloos, bodemloos. En vooral in het Frans is dat een woord wat zij heeft uitgevonden. En wat eigenlijk niet bestaat, maar het geeft het zo goed weer. Waar wij om roepen is het inabordabele. Letterlijk betekent er, je kunt er niet aan boord gaan. Je kunt er niet landen. Inabordabele. Dat is, je kunt daar niet aan land gaan. Het is niet te bereiken. En toch doen we het. U ziet, het is hetzelfde als wat de dichteres Vazalis ook wilde zeggen over geen antwoord. En dan gaat ze verder. Elk roepen is vanuit die afgrond. Elk schrijven is van daaruit. Je kunt net zo goed om God roepen. Of om niets. Of om de eeuwigheid. Of tegen de leegte. Of toch weer om God. Of om het eeuwige. Maar roepen doen we, zegt ze. Roepen doen we. En dan zegt ze er nog een keer bij. Iets verderop. Probeert u het eens. Probeer eens als u alleen op uw kamer bent. Die schreeuw te laten horen. Hè, die wij zo verdrukken. Die we niet durven toelaten. Of, zegt ze. Probeer dat, welk woord gebruik ze, dat absurde en dat bodemloze je voor te stellen van alle roepen van alle tijden. Alle roepen van alle tijden. Zo misschien aan de kust van de zee. Naar die overkant die inabordabele is. Probeert u zich dat te voorstellen en probeert u de duizeling te voelen van geen antwoord. En toch te roepen en toch te hopen. En dan verwijst ze naar de rotstekeningen die u kent, uit de 30.000 jaar geleden in de grotten, overal die primitieve grotten, heb je die handen afgedrukt bij allerlei schilderijen van bizons en zo. Men heeft trouwens altijd gedacht dat dat vooral mannen waren, shamanen, maar uit onderzoek is een paar maanden geleden gebleken dat de overgrote meerderheid van die handen geschilderd zijn door vrouwen. Zij wist dat niet, maar ik vind dat indrukwekkend. Maar zij zegt, probeer je voor te stellen, 30.000 jaar roepen mensen al, roepen met die geluidloze handen en schreven ze naar de hemel. Probeert u zich dat voor te stellen. En opnieuw probeert u zich de duizeling daarvan voor te stellen. Overal en opnieuw, waarna? Wat is die roep? Wat is die roep? Waarna is die roep? En dan zegt ze er iets moois bij. Die roep is, ik wil van jou houden. Ik weet niet wie je bent, dat is het opening to you. Ik wil van je houden, houd van mij. Ik hou van jou. Verder gaat het niet. Verder is het roepen, in stilte, in de leegte, zonder antwoord. Als die handen. Ja, dat zijn indrukwekkende beelden. Misschien ook omdat het literatuur is en omdat ik er zo van overtuigd ben dat eigentijdse literatuur deze beelden uit de teksten die wij zingen veel dichterbij brengen. En vooral wat jij zegt, probeer het dus op je kamer. Wel, ik weet niet of dat voor iedereen herkenbaar is. Je kunt het er niet eens uitkrijgen, die schreeuw. Soms wel. Ik heb wel tijden gehad, maar dat is lang geleden, dat ik het wel kon. Als ik bijvoorbeeld in mijn deusje voor zat, ik herinner me nog een keer op een avond onderweg en ik wist dat toch niemand het hoorde. En soms komt dat plotseling. Maar soms wil je je uiten. Maar meestal verstikt het zelf. Ja, net als die misthoorn. Maar het behoort wezenlijk tot het bestaan, omdat het bestaan wezenlijk gericht is op iets wat oneindig groter is, oneindig dieper, wat grenzeloos is. Ja. Nog een voorbeeld, natuurlijk van een Rus, en natuurlijk van een favoriete Rus, nee, niet Dostojevski, maar Sjestov. Die kent u ook. Als iemand daarover schrijft, is hij het. Als er iemand is die wat in de traditie van Chan-boeddhisme, de Kung-an, de Koan heet, wat in de Woman Kwan staat, of in de Pianu, maar op een eigen manier, authentiek en uniek, en zonder die teksten te kennen, is het Sjestov. Die onmogelijke vraag van het bestaan. Het boekje wat daar ligt, kloppen waar geen poort is, drukt dat al uit. Ik klop, ik schreeuw en ik roep, maar ik weet niet eens waar een poort is. En ik weet niet eens waar ik moet kloppen. En toch doen we het. Als iemand mij aanwees, klop daar, dan kan ik daar blijven kloppen, tot Sint-Jutemus misschien, maar ik heb een plek, maar ik weet niet eens waar ik moet kloppen. En ook hij schrijft over roepen en over schreven, juist hij. En hij zegt daar bijzondere dingen over. Een beetje als die twee gedichten, dat het niet gaat om een antwoord. He, wat ik ook een keer ontroerend gelezen heb bij de Saint-Exupéry, die u kent van De Kleine Prins. In een ander boek schrijft hij ook dat hij, ook hij een keer riep om, als het een teken van de eeuwigheid, dat er meer is. Dat waarnaar ik verlang, waarop ik hoop, van waaruit ik die leegte voel, dat inabordabele, dat er is. Al is het maar een klein teken, niets. Geen teken, geen antwoord. En dan beseft hij dat de grootste genade van het gebed precies is dat er geen antwoord is. Want daar gebeurt iets met hem. Gebeurde iets met de Saint-Exupéry. Dan is het geen ruilhandel meer. Dan verander je. Hoe? Daar komt hij nauwelijks aan. Dat maakt het ook zo zuiver. Maar daar verandert iets. Dat kun je opnieuw geboren worden noemen. Dat kun je ook ontdekken aan het roepen of het nou Kuan Yin is, of Prajnaparamita, of wat dan ook. Of Christus of Maria. Dat is allemaal bijkomstig. Dat zijn namen die we geven aan dat wat geen naam heeft, aan dat inabordabele. Maar hij schrijft ook over het schreden. En vooral over wat Kierkegaard erover schrijft. Dat is een van zijn helden. Dostojevski, Kierkegaard en Nietzsche. En van Dostojevski, daar spreekt hij, heeft hij een heel boek over geschreven, maar over Kierkegaard zegt hij dat hij zich aan wil sluiten bij het schreven van Kierkegaard. Zoals Kierkegaard zich aan wil sluiten bij het schreven van Job. En dan zegt hij erbij, en Kierkegaard ontdekte in het schreven iets wat ons verstand nooit zal begrijpen. Wat tegen de evidenties ingaat. Namelijk dat de kracht van het schreven niet maar is een soort wanhopig, voor iedereen irritant schreven is. Waarvan je denkt, hier is toch geen antwoord, hier is toch geen hulp. En het is ook niet dat er zo een antwoord komt, maar precies in het uiten, in het durven uiten, tegen alles in, van die schreeuw en die moed om te durven roepen, hè, uit de diepte. Daar verandert de mens. Hij zegt erbij, daar ontstaat een kracht. In het durven roepen en het kunnen roepen, daar ontstaat een kracht. En dan gebeurt er, het zijn beelden van Kierkegaard, wat gebeurde met de muren van Jericho in het Oude Testament met de trompetten. De muren storten in. Kierkegaard schrijft inderdaad dat hij dat zelf zo ervaren heeft in zijn schrijven. En Sjestov ook. Dat zal niet als een soort automatisme voor iedereen gelden. Maar het blijft waar dat de moed tot het onmogelijke, zoals dat boek van Kierkegaard heet. En wat uitgedrukt wordt in die teksten die ik eerder noem. En die Kierkegaard zo verwoordt en die Job zo verwoordt, gebeurt iets nieuws. En dan zegt hij erbij, maar en het is misschien wel te tragiek dat wij dat verloren hebben. Nuchtere mensen schreeuwen en roepen niet. Dat is zinloos. Er is trouwens het eerste hoofdstuk van Nietzsche, al zo sprak Zarathustra, dat heet De Laatste Mens. De Laatste Mens. En dat geeft ook een beeld van mensen die dit niet meer kunnen. Dat is eerder een beetje cynisme zo, een beetje, maar het is allemaal wel goed en geen grote verlangens. Geen grote schreeuw, geen grote verwachtingen. Maar dat is precies het verschrikkelijke, zegt Nietzsche. En dat zegt eigenlijk Kierkegaard hetzelfde. En dat zegt dus Sjestov. Wij zouden moeten roepen. Wij zouden dat moeten ontdekken, dat dat een kracht is. En dat roepen en schreeuwen zonder te weten waarheen, zoals in dat gedicht van Vazalis en ook zoals in dat stuk van Marguerite Duras, dat daar een vrijheid ontstaat die voordien niet mogelijk was. En hij bedoelt, Kierkegaard en Sjestov en Hisamatsu en het boeddhisme, met vrijheid niet wat wij altijd denken, het kunnen kiezen tussen twee dingen. Ik ben vrij om wel te eten of niet te eten. Maar de kern van Kierkegaard, de kern van zijn, dat is precies, hij zegt dat is de vrijheid van de gevallen mens. Ik kan kiezen. Ja, ik kan boter nemen of kaas. Ik kan goed of kwaad. Zelfs dat, ik kan goed of kwaad. Maar er is een vrijheid die daar ver boven uitreikt. En dat is de vrijheid die grenzeloze mogelijkheid is. Dat is dus de sprong, Kierkegaard noemt zo, van het geloof. Noem het maar geloof, noem het vertrouwen, noem het toevlucht nemen. Noem het de sprong van het onmogelijke of de roep op het onmogelijke. Maar daar begint werkelijk de verandering. Daar begint de verandering. In ons allemaal. Als we dat durven. En tenslotte zegt hij iets heel wezenlijks erbij, wat voor mij eigenlijk de sleutel is van zijn roepen. Nooit voor ons alleen. Sjastov zegt, alles wat ik heb proberen te schrijven, ik heb het geprobeerd, het lukt ook niet altijd. Ik heb allereerst willen luisteren in alles wat ik las naar de noodkreten die door alles heen klonken. Dus eigenlijk zegt hij, wat Marguerite Duras zegt, elk schrijven van de mens, elke uiting is in de grond een uiting van grenzeloos verlangen. Van oningevuld zijn. Denk maar aan die roep van die handen in die grotten die dan zeggen van houd van mij. Ja, en wat de zenmeester Amasawi een keer prachtig vertolkt, wat is de kern van elke religie, ook van zen, het verlangen naar het verlangen van de ander. Hoe we die ook invullen. Ja, die onbekende ander. En daar eindigt Sjastov mee. Uiteindelijk is alles wat mensen uiten een verlangen. En ik wil daar, zegt hij, naar luisteren. En, dan voegt hij daaraan toe, antwoord geven, te hulp schieten. Ook waar dit menselijkerwijs onmogelijk is. Ook waar alle evidenties mij duidelijk maken dat ik hier niet kan helpen. En dat hier menselijkerwijs geen mogelijkheid meer is. Dat ik toch erbij blijf als de ander bestaat. Dan moet ik te hulp schieten. En dat is precies zijn invulling van de gelofte die wij uitspreken. En misschien ook vaak makkelijk, ik ook vaak makkelijk. Je herhaalt hem, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Maar uit Kierkegaard komt het met zo'n authenticiteit en met zo'n diep besef van het is onmogelijk en toch doe ik het op een manier door hem verwoord die letterlijk terug te vinden is als Daisetsu Suzuki sprekend over zen in het derde deel uitsluitend stilstaat bij één tekst die notabene geen zen-tekst is. Dat is de Avatamsaka Sutra. Huayan Ching. Daar gaat hij zo uitvoerig op in en dan zegt hij ook, wat is de ommekeer waar het om gaat? Wij denken altijd, ja, dat is verlichting, hè, ik ben ontwaakt en zo. Nee, hij keert het om. Dat is het besef dat ik tegen alle evidenties in, dat wat menselijkerwijs onmogelijk is, weet dat ik nooit vrede kan hebben, dat wie er dan, wie ook er buiten kan vallen. En dat ik dit uitspreek, met alle twijfel, met alle onzekerheid, met alle geen raad weten en dat ik dat toch doe, deze stap te zetten. En dan zijn we terug bij wat eigenlijk Fischer probeert te zeggen in het boek Opening to You. Want wat hij uiteindelijk wil, is niet zozeer een jij scheppen daarboven en daarbuiten, maar duidelijk maken dat het bestaan fundamenteel ontmoeting is, relationeel, relational, relation, elke keer verbinding. Kortom, dat wat uitgedrukt wordt door het woord Avatamsaka. Dat is het web van Indra. Dat is de grote samenhang van ons allemaal, waardoor wij allemaal, ook al zien wij niet hoe, gelukkig, want dan zouden we het weten, die gelofte uitspreken dat niemand er buiten mag vallen. In de Avatamsaka is het net of iedereen, alles wat bestaat, ook waar we het niet van verwachten, een soort vangnet vormen, waar niemand uit kan vallen. En dat de anderen buiten mij een vangnet, buiten u, een vangnet vormen, heel het bestaan, waar u niet uit kan vallen. En dat die zekerheid ontstaat. Wij dragen iedereen, met z'n allen, en wij worden gedragen. En verder, dat is wat wij hopelijk vanmiddag zingen in het stuk van de Avatamsaka, en dat is wat uitgedrukt wordt in die teksten. U zult dat horen, het gaat over datzelfde grenzeloze verlangen. Tegen alles in. En ook over dat roepen. En vooral het luisteren naar roepen. Ik zou willen eindigen met een heel klein stukje, wat ik wil er alleen maar even noemen, uit een boek van Bieke. Bieke is er nou niet, hè. Normaal is Bieke er altijd, maar die heeft een boek geschreven, dat ligt daar ook. En u moet maar kijken, in het eerste hoofdstuk schrijft ze iets wat met haar gebeurde toen ze ontdekte dat ze verlamd raakte. En dat ze dacht dat ze nog maar heel kort te leven zou hebben. En toen de grond onder haar wegviel. En toen heeft ze precies iets geschreven over dat roepen. En een roepen dat ook een protest is tegen alle mooie religieuze woorden van het komt wel goed en alles. Het is allereerst een roepen en een schreeuwen. Als Job, zij citeert een Franse schrijfster. Maar het wonderlijke is, en daarom wil ik daar ook mee eindigen, dat zij eindigt met de ontdekking van de stilte. En dat zij met die onmogelijke vraag en die onmogelijke roep die tenslotte verstomt, niets anders kan dan stil worden en in die stilte blijven. In die stilte blijven zonder iets in te vullen en tegelijk zonder ook maar iets op te geven. En dat is wat wij tot uitdrukking brengen als wij ook weer in stilte zitten. Wij gaan dat nu terug doen.